Filippenzen 1. Opnieuw. Want vorige keer waren we volgens mij geëindigd bij dat gebed van Paulus. Dat zal ik nog een klein stukje lezen. En ook een klein stukje aan het eind. Ja, dus we kijken vandaag naar Filippenzen 1, vers 9 tot 11. En dit bid ik, God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat ge beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat ge oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Dus daar zullen we zo meteen nog even naar kijken. En dan komt vandaag ook aan de orde dat gedeelte, dat hele lastige gedeelte, tot en met vers 26. Ja, dan begin ik in vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, als ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar, nuttig, vruchtbaar, moet je daar eigenlijk lezen, zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw, en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid, wederom bij u. Nou, we hebben in elk geval twee keer overvloedig gelezen. Het viel misschien wel op. Het gebed van Paulus dat dat van de Filippenzen, nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. En ik denk niet dat het helemaal voor niks is dat hij dat koppelt aan vers 26, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij. Dat is het, de hele verbintenis tussen Paulus en de Filippenzen. Daar is Paulus zich heel erg van bewust. En in dat gedeelte komt dan ook dat nou, het stukje wat we zojuist hebben gelezen. Van waar moet Paulus nou uit kiezen als het over een keuze gaat. In elk geval ook even vers 10 nog, voordat we daar aan gaan beginnen. Aan dat gedeelte wat ik net heb gelezen. Vers 10. Vorige keer hebben we het gehad over dat erkentenis en alle gevoelen. Gevoelen wat niet geen emotie is, maar een denken. Weet je nog, herinner dat we daar een poosje over hebben gehad. In elk geval bidt Paulus dat. Meer overvloedig in kennis en inzicht. Laten we dat maar even noemen. Opdat u beproeft de dingen die verschillen, opdat u oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat beproeven van de dingen die verschillen. Als je een Engelse vertaling erop naslaat, dan zie je zoiets opdat u beproeft de dingen die die excelleren, die er bovenuit gaan, die meer zijn, die groter zijn. En dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, want zo wordt dat woordje wat er staat ook nogal eens een keer vertaald. Bijvoorbeeld in de evangelie komt dat nogal eens een keertje voor. In Matthäus 6. In de bergrede. Matthäus 6, daar vind je hetzelfde woord in vers 26. De Heere zegt tegen zijn discipelen in vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat u eten en wat u drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee u uw kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Kijk naar de vogelen van de hemel. Dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren en uw hemelse vader voedt, nochtans dezelfde. Gaat u die niet veel te boven? En dat te boven gaan, dat is dat woord wat hier staat bij verschillen.
Wees, of is dat, sorry, bedoel je dan het woord hier wat in HSV onderscheiden wat wezenlijk is?
Ja, dat zal dan wel, ja. Ja, ja.
En dan het woord wezenlijk, zeg maar.
Nou, wacht even. Ja, daar heb ik. Ik heb het niet zo. Hoe staat het laatste stukje van vers 26 in de herziene?
26.
Ja, vers 26 heb ik.
Wat heeft ze? Niet ver te boven.
Wat zei? Oh, het staat hetzelfde. Oké. Okay. Dat ver te boven gaan. En dat in de Statenvertaling, als je dus leest in Filippenzen 1, vers 10. Beproeft de dingen die verschillen.
Ja,
dus onderscheiden wat, ja, dat het hele woord onderscheiden wat wezenlijk is, is dan het verschillen, het te boven gaan. Het Grieks is diafero. Deze vertaling vind je in de Evangelie een paar keer terug, bijvoorbeeld als je doorbladert in Matthäus 10. Vers 31. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Ja, dat is ook weer te boven gaan. Ja, dus het kan best zijn dat Paulus hier bedoelt. Beproeft de dingen die beter zijn. Die de dingen te boven gaan. Die andere dingen te boven gaan.
Zou het dan ook nog kunnen
zijn
voor de bovenhemelse?
Ja, dat woord heeft het niet. Dus misschien, ja. Wordt misschien inderdaad al te vrij. Ja. Maar wellicht dat Paulus daar wel aan heeft gedacht. Het beproeven. En dat geeft misschien ook een klein beetje achtergrond bij deze tekst. Het beproeven, dat komt bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen, komt dat 4 keer voor. En het is wel aardig om die alle 4 even te benoemen. Het werkwoord, voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn, dokimazo, dat is het beproeven. En de eerste keer vind je dat in vers 28 van Romeinen 1. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen de dingen die niet betamen. Dat gedacht hebben, dat is het dokimazo. Dat heeft hier dus met het denken te maken. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft. In vers 28 van Romeinen 1. En in dezelfde vorm komt het ook in de laatste keer dat je het tegenkomt in Romeinen, dus de 4e keer in Romeinen 14. In Romeinen 14, vers 22. Hebt gij geloof? Hebt dat bij uzelf voor God? Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Daar gaat het helemaal in het gedeelte over het waarnemen van de dag, het eten en drinken van bepaalde spijzen. Nou, Paulus die zegt daar, dus Romeinen 14 vers 22, hebt gij geloof, hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Ja, dus de dingen die hij doet, dat hij... en dat ervoor houden, ja, dat is dus dat dokimazo. Maar die andere twee keer... er komt ten eerste de letterlijke tekst van Filippenzen terug. Als Paulus aan de Joden schrijft in Romeinen 2... Romeinen 2 vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En u weet zijn wil en beproef de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. Ja, dus woord voor woord is dat de tekst die je ook in Filippenzen gebruikt. Dus de Joden die de wet wisten en daaruit onderwezen waren, daarvan zegt Paulus, u weet de wil van God. En u beproeft de dingen die verschillen. Of die, ja, misschien wel ook hier weer, de dingen te boven gaan, die beter zijn, die hoger zijn. Zijnde onderwezen uit de wet. En u betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Ja, dat is natuurlijk een aanklacht tegen de Joden, van zo denken jullie over jezelf. Dat zou terecht kunnen zijn als het ook echt zo zou zijn. Ja, als je want jullie kennen de wet, jullie hebben de woorden van God gekregen. Maar Paulus die draait dat natuurlijk om en spreekt op een gegeven moment ironisch. Ja, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden hebben de gedaante van de kennis en de waarheid in de wet. Nou, dat beproeven van de dingen die verschillen, dat wordt hier gecombineerd met de wil. En dat vind je in de vierde keer, of althans dus in ons geval in de derde keer in Romeinen. In Romeinen 12. Bekende tekst, die we denk ik allemaal kennen, Romeinen 12. Vers 2, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, omdat u mag beproeven, daar heb je dat dokimazo, wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En wellicht dat, nou, misschien best aardig is om voor het onthouden van deze teksten, de eerste keer en de vierde keer, en dan gaat het voor goed houden. Ja, zoals het heeft u niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. En in Romeinen 14 was het. Heb je geloof, zalig ben je als je voor goed houdt de dingen die je doet. En hier heeft het de middelste twee keer heeft het allebei met de wil te maken. Ja, de Joden van beproefde dingen. Die verschillen, ja, want je weet zijn wil. En hier in vers 12, 2, beproef wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En natuurlijk als we dat combineren met de tekst in Filippenzen, het beproeven van de dingen die verschillen, dan kun je inderdaad wel denken, beproeven de dingen die ver boven alles uitstijgen. Ja, want dat is de wil van God. Yes? Dus als Paulus zegt in Filippenzen... ...1 vers 10... ...je beproeft de dingen die verschillen. Ik denk dat dat alles te maken heeft... Je beproeft wat
Gods wil is.
Ja, en feitelijk geeft hij daar zelf een voorbeeldje van. In dat gedeelte wat we zo meteen ook nog even zullen bekijken. Nou, het gedeelte vanaf vers 12, daar staat dan weer vertrouwen als kernwoord. Ja, we hebben dat, vorige keer hebben we dat in 2x3 stukken verdeeld. Ja, gebed, vertrouwen, gebed, vertrouwen, gebed, vertrouwen. En Paulus die zegt in vers 12 en verder: ik weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is meer tot de bevordering van het evangelie gekomen is. Nou, wat is er met Paulus gebeurd? Paulus die predikte het evangelie en om een of andere reden is hij vanwege dat evangelie in de gevangenis terechtgekomen, in de banden. En hoe dat gewerkt heeft, maar Paulus die zegt dat door het feit dat ik in de gevangenis ben gekomen vanwege de prediking van het evangelie, heeft dat bij de broeders, heeft dat vertrouwen gewekt. Nog meer vertrouwen gewekt. Zodanig dat ze meer en meer onbevreesd het evangelie ook durfden te preken. Dus Paulus die stijgt hier boven zichzelf uit. Hij zegt, ik heb dat gepreekt, zit nu wel in de gevangenis. Maar het is allemaal ten goede geworden, want nu zijn er anderen gekomen die aanvankelijk eerst heel schuchter waren en een beetje bang waren. Maar nu, door het feit dat ze gezien hebben wat er met mij gebeurt, dat ze ook de vrijheid hebben gekregen, de vrijmoedigheid hebben gekregen om dat evangelie te preken. Angst is besmettelijk. Ja, dat kan, op een hele menigte kan het overslaan. Maar de andere kant, moed, vrijmoedigheid, is even besmettelijk. Besmettelijk is dan misschien een beetje een naar woord in het geval van moed. Maar dat is wat je hier ziet. En ik denk wat Paulus hier bedoelt. En ja, je kunt je bijna niet voorstellen. Maar Paulus die dankt feitelijk zelfs. Of hij is in elk geval zelfs blij. Ook als er mensen zijn die het kwade op het oog hebben. Dat zie je in vers 16 en verder, of 15 en verder. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Nou, en dan die uitroep, ik vind een heel mooi woordje. Nou, wat dan? Ja, hij schildert twee kanten van het hele verhaal en uiteindelijk zegt hij, ja, so what? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Hier zie je zo'n heel klein echootje uit de Tenach. En ik denk dat, en dan zie je ook hoe Paulus met de schriften leefde. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Dat is vanuit het Grieks precies de tekst uit Job 13. Nou, inmiddels weten we dat Job ook in een in een hele hopeloze situatie zat. En in Job 13, vers 16. Dat eerste gedeelte, dat is woord voor woord. In de Griekse vertaling natuurlijk. Hetzelfde als wat we in Filippenzen lezen. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn. Ja, dus als je dat vergelijkt en denkt van nou, dat is wel een heel mager overeenkomst. Ja, als je het hoofdstuk leest en je ziet het laatste gedeelte van Job 13. Dan vergelijkt Job het ook een beetje met zijn situatie met een gevangenis. Hij zegt, want u schrijft tegen mij bittere dingen. U doet mij erven de misdaden van mijn jonkheid. U legt ook mijn voeten in de stok en neemt waar al mijn paden. U drukt u de wortelen in mijn voeten. Ja, u legt mij de voeten in de stok. Ja, dus in de stok leggen, dat betekent inderdaad dat die voeten geen kant meer uit kunnen. Ja, dus in de gevangenis. En dat was precies de situatie waar Paulus in zat. Ja, dus je ziet dus een heel klein linkje naar de Tenach. En misschien dat Paulus het helemaal niet bewust die tekst uit Job heeft aangehaald. Maar in elk geval, ja, Paulus die leefde met de schriften en zijn hele spraakgebruik was sowieso in alles wat hij zei doorspekt met woorden uit de Tenach. Nou, dat zie je bijvoorbeeld hier in dit stukje terug. Nou, wat zegt hij dan in vers 20 en verder? Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, als ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Die ernstige verwachting, waar Paulus dus heeft, dus Paulus die noemt het ernstige verwachting dat hij in geen zaak zal beschaamd worden. En dan ging het niet om hem. Nee, het gaat omdat ook nu Christus zal groot gemaakt worden. Wat er ook gebeurt in mijn lichaam. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. En die ernstige verwachting, dat vind je nog maar één keer terug. Ik vind het zelf een hele mooie vergelijking. Hoe Paulus hiernaar reikhalsde. Dat vind je in Romeinen 8, vers 20, van de schepping. De schepping had ook een ernstige verwachting. Even wat rustiger doen.
Want dat is, ja, sorry, ik zit dus HSV, maar is het dan de hoop?
Een rijkhalsend verlangen.
Een rijkhalsend verlangen, ja. Dat is het, ja.
Ja, dat is de verzoeken.
Ja.
Dat zijn hele andere woorden.
Ja.
Ik moet zeggen, het reikhalzen, dat is wel meer in overeenstemming met de Griekse tekst. Ja, want daar gaat het om. Dat zie je ook in Romeinen 8. Daar zal ook het reikhalzen wel staan, vers 20. Ik zal even lezen vanaf vers 18. Want ik houd er daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want de schepping, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel, de schepping, is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het daar onderworpen heeft, op hoop dat ook de schepping zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Je ziet dat hetzelfde woord met opgestoken hoofd, vers 19. Ik probeer de Statenvertaling al iets dichter bij de Griekse tekst te komen, maar het is echt zo, alsof je in een menigte staat. Ja, je probeert boven de massa uit te kijken en te reikhalzen naar, om de dingen te kunnen zien. Ja, dat is een beetje het beeld wat je hier ziet. Die hoop had de schepping. En feitelijk gaat het bij Paulus om dezelfde hoop. Ja, dat Christus verheerlijkt wordt. Want dat gebeurt ook hier in Romeinen 8. Het zij het leven, het zij door de dood. Dat is de context van dat gedeelte waar altijd best een beetje ingewikkeld over wordt gedaan. Maar waar we misschien niet al te veel tijd aan moeten gaan besteden, want er is al zoveel over gezegd en over geschreven, maar ik wil het toch nog een keer noemen. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. En feitelijk zegt Paulus, het maakt me gewoon niet uit. Het maakt me gewoon echt niet uit. Als hij maar groot gemaakt wordt. Hetzij leven, hetzij de dood. En dat zijn de twee dingen. Ik weet, in het verleden heb ik hier volgens mij wel eens wat andere dingen over gezegd. Maar volgens mij zijn het twee dingen waarvan Paulus zegt. Wat ik verkiezen zal, dat zijn de twee dingen. Wat ik verkies. Of ik blijf in het leven in het vlees, zoals hij dat hier dan noemt, in het vlees te blijven. Of dat andere, waar dus altijd zoveel over te doen is, het ontwonden te worden en met Christus te zijn. Maar het gaat dus over het leven of de dood. Dat is vers 20. En dan zegt hij, want het leven is mij Christus en het sterven is winst. Winst voor wie? Ook voor Christus. Als je eventjes het verband kijkt, hij zit hier in de gevangenis. En het feit dat hij in de banden zat, in de gevangenis in Rome. En als je ziet wat dat teweeg heeft gebracht, aan winst voor het evangelie. Ja, Paulus die verheugt zich. Wat zal zijn dood allemaal niet teweeg brengen? Zo is een beetje de redenering van Paulus. Als in mijn gevangenis al zoveel winst geeft, dan straks het offer wat, zoals ik geofferd word, wat dan? Dat is de winst. Paulus die zit hier niet te denken van, als ik nu sterf, dan heb ik rust, dan is het afgelopen en dan, dat is winst. Nee, het gaat om de winst van het evangelie, het gaat om de winst van Christus. Ja? Dan vers 22. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij vruchtbaar is en wat ik verkiezen zal, ja, dan staat er, dat weet ik niet, maar als je dat woord nagaat lopen in, bijvoorbeeld in de brieven, de gevangenisbrieven, Efeze, Colossense en deze Filippense brief, dan, dat is het woord gnorizo. Het wordt een beetje saai om alle teksten na te lopen, maar vertrouw me er maar op. Dat is altijd vertaald, echt altijd vertaald, met bekendmaken. Het heeft nooit de vertaling van kennen, zoals het hier staat, of weten. Nee, het is maak ik niet bekend. Paulus zegt, dat hou ik voor mezelf. Ja, wat ik het liefste zou doen, hij laat wel doorschemeren wat er uiteindelijk zijn echte keuze zou zijn. Maar hij zegt, wat ik van die twee zal kiezen, dat maak ik niet bekend. Dat zeg ik niet. Dat hou ik voor mezelf. Daar gaan we het nu niet over hebben. Want ik word van deze twee gedrongen, vastgehouden. Iets wat hem in zijn greep heeft, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Hier heb je dus weer dood en leven. Tenminste, dat kan het alleen maar betekenen. Ja, Paulus die ziet de dood, of Paulus zegt in het leven blijven, of in het vlees blijven, dat is leven. Maar Paulus die zegt dat van die dood, zegt hij wel op een wat merkwaardige manier. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar wat betekent dat nou? We hebben niet heel veel tekstvergelijking voor dat woordje analuo. Timotheus die of in de brief van de aan Timotheus wordt het zelfstandig naamwoord gebruikt.
Een anonym is een ontbonden?
Ja, dat is het ontbonden, ja. Je vindt het in 2 Timotheus 4, vers 6. Dat is dus het zelfstandig naamwoord bij analuo, het ontbinden, losmaken. En dat is die laatste brief die Paulus heeft geschreven aan Timotheus, althans de laatste brief zoals wij hem kennen. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Verder is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wat bedoelt Paulus hier nou? Ja, dat willen we natuurlijk het liefste weten. Waarom zegt hij hier die ontbinding? Ontbinding waarvan? Nou, als wij denken aan de dood en ontbonden worden, dan, nou, het woord gebruiken we ook, ja, het lijk wordt ontbonden. Maar dat is niet iets waar Paulus naar zit te verlangen natuurlijk. Dat kan niet. Paulus verlangt niet naar de dood. Dat is uitgesloten. Het wordt ook vertaald met heen gaan. Of dat andere werkwoord is de... even kijken, dat heb ik hier nu, dacht ik, net niet opgeschreven. In Lucas. Er komt het werkwoord nog één keer voor. Even kwijt waar dat was. Dat is die in die.
Die ezel.
Nee, dat is die. Van die koning. En de bruiloft.
Lucas 12, vers 36. Heb ik gestaan.
Het zou zomaar kunnen. Ja, wel goed. Dankjewel. Daar vind je als enige nog het woord analuo. Wees de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Opdat als hij komt en klopt, ze hem terstond mogen opendoen. Dat betekent dat hij niet... bij de bruiloft binnenkomt. Nee, die Heer die is op bezoek bij de bruiloft. En dan gaat hij daar weg bij die bruiloft. En dan komt hij naar huis. En zodat ze hem zo vinden. Dus het is het heengaan vanaf de bruiloft. Soms wordt deze tekst aangehaald dat Paulus het hier in Filippenzen 2 heeft over de wederkomst van Christus. Dat Paulus daarna zit te verlangen. Alleen dat lijkt mij vergezocht. Maar wat is dan? Dat is het wederkomen, terugkomen. Goed, ik noem dit alleen maar eventjes om op te weten wat voor gedachten hier allemaal over gaan. En dat van de wederkomst van Christus, dat leek mij, heeft me nooit helemaal kunnen bevredigen. Dat Paulus verlangt naar zijn eigen ontbinding in de dood. Ja, dus
als vertering,
dat lijkt me ook niet het geval. Toch heeft hij het hier duidelijk over leven en dood. En zoals we net zagen in 2 Timotheus 4, ga ik nog even een keertje naar terug. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof gehouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dus met het aanstaande zijn van zijn ontbinding, dat brengt hij in relatie met het krijgen van de kroon. Er is een ander stukje in de Filippenzen, een brief, die ook over de dood en de opstanding spreekt en die even zoveel de gemoederen soms bezig kan houden bij die versen. Dat is Filippenzen 3 vers 10. Daar spreekt een andere begeerte van Paulus. Dan zegt hij dat hij al die dingen schade heeft geacht. Ja, al zijn voorrechten als Jood. Die heeft hij schade gerekend, zie je in vers 8. Opdat ik Christus mag winnen. Gewinnen. Dus hier heb je ook weer de winst. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijne rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden, of ik enigszins mag komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is dat bekende woord, de ek anastasis, wat je alleen hier vindt. Paulus is daar nogal mee bezig in de brief, dat hij die uitopstanding mag krijgen, als een soort van het toppunt van wat hij kon bereiken, zou je wel kunnen zeggen. Maar wat is dan die ontbinding, dat losmaken? Nou, ik heb toen ben ik in de apocryfen gaan zitten zoeken, niet om die als gezaghebbend erbij te houden, maar in taalgebruik. Ja, Paulus die kende die apocryfe boeken ook, dus het Grieks daarvan. En in het boek der wijsheid, het tweede hoofdstuk en dan het eerste vers, daar komt dat analuo, dat losmaken, komt voor in combinatie met de hades, dus het grafdom. Zoals wij vaak in de Statenvertaling vertaald met de hel, maar gewoon het daar waar de doden zijn. Het wederkomen uit de doden. Ik geloof dat er zoiets staat van er is nog nooit iemand uit de hades teruggekomen. En zelf denk ik dat de meest logische is waar Paulus hiernaar verlangt. Omdat hij dus aan de ene kant stelt het leven hier in het vlees. Zegt oké, dat is één ding waar ik uit kan kiezen. En dat andere, van ontbonden te worden, losgemaakt te worden uit het graf. Of weder te komen uit het graf, uit de hades. En met Christus te zijn. Kijk, hij gaat hier niet zeggen, ik verlang naar de dood. Maar waar hij wel naar verlangt, is naar de opstanding uit de dood. Dat zegt hij ook in Filippenzen 3, 3 vers 20. Ja, dus die uitopstanding. Of als je het woord losmaken wilt houden, losmaken van de banden. Nou, hij zegt hier dat hij in banden is. Banden van de gevangenis. Nou, waar ik echt naar verlang, is dat ik losgemaakt word uit de banden van het graf en met Christus zal zijn. Nou, dat is momenteel voor mij de uitleg waar ik me het prettigst bij voel, laat ik zo zeggen. Ik kan niet bewijzen dat dit hetgeen is waar Paulus aan denkt, maar ik vind het wel het meest logische. Ja, dus we hebben nu een paar verklaringen gezien. Ik zeg, kies er maar één. Waar helaas heel veel mensen over lopen te twisten. Van wanneer is dat dan? Sommigen, direct bij je sterven, dan ben je in de hemelse gewesten. Dat is dan die opstanding. Ik weet niet waarop dat gebaseerd is. En waarom je dat per se zou willen. Of daar per se in zou willen lezen, dat weet ik ook niet. Ik kan ook Als je het hebt over de uitopstanding in Filippenzen 3, vers 10, als het daar over hetzelfde gaat. Het kan ook na 3 dagen en 3 nachten zijn, want Paulus die heeft het dan ook over in gelijkvormig zijn aan zijn dood. Ja, dat heb ik misschien wel eens vaak gezegd. Maar ook dat, ja, dat is maar een gissen. En zelf denk ik, ja, het kan net zo goed tientallen of honderden jaren hebben geduurd. Totdat het lichaam compleet is en het lichaam in zijn geheel met Christus zal zijn. Ja, voor mij persoonlijk doet het er eigenlijk ook helemaal niet toe. Want dat moment van sterven en het moment van opstanding, dat ervaar je zelf. Gewoon als één moment. Net als dat je naar je bed gaat en je slaapt. En je, tenminste, als je een goede en een rustige slaap hebt, dan word je verkwikt wakker. En dan is het net alsof die 8 uur die ertussen heeft gezeten, of 9, net zo lang als dat je slaapt. Tenzij je natuurlijk hele nachtmerries hebt gehad. Maar daar ga ik niet vanuit dat. Wat zei je? Ja, precies. Ja, of inderdaad een schreven kind. Nee, ik bedoel, nou, als we het even met de slaap vergelijken, dan is het sterven en de opstanding is in je beleving gewoon altijd hetzelfde moment. Dus ik vind het zelf ook niet zo nodig om daar hele discussies over te gaan voeren. Vooral ook omdat volgens mij Paulus hier ook vrij stil over is. Dat die uitopstanding, dat wel iets bijzonders is. Dat is wel zo, daar zullen we het nog wel een andere keer nog wel over hebben, over Filippenzen 3. Want hij, natuurlijk wist Paulus van de opstanding, anders schrijf je niet 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is voor hem het een en het al. En nu zegt hij in Filippenzen 3, of ik enigszins mag komen tot de uitopstanding van de doden. Er spreekt nog een zekere onzekerheid uit. Ja, hij is nog naar op jacht, hij is nog een wedloop aan het lopen. Hij doet alsof hij het nog niet heeft gekregen. Daar is hij pas zeker van als hij Timotheus schrijft. In zijn laatste gevangenschap, in die kerker in Rome. Dan zegt hij, nou, nu is de loop afgelopen. Ik heb de prijs verdiend en ik ga hem krijgen. Het is ook wel mooi dat hij er gewoon in alle vrijmoedigheid kan zeggen van, ik ga hem nu krijgen. Ik verlang ernaar. En dan heeft hij het ook weer over de analyses, de losmaking, de ontbinding heeft hij het dan over. Nou, dan heeft hij het natuurlijk niet over de ontbinding van zijn lichaam. Nee, dan heeft hij het over de ontbinding van het graf en alles wat hem hier aan de aarde bindt. Aan het natuurlijke leven bindt, aan deze schepping bindt. En dat hij overgaat in die nieuwe schepping in Christus. En waar Paulus gekroond wordt met de lauwe krans vanwege de loop die hij heeft gelopen.
Dus een beetje, zeg maar, het eerste gedeelte van 2 Korinthe 5, zeg maar.
Ja, precies. Ja, vergelijk het heel zeker met 2 Korinthe 5. Ja. Zullen we dat stukje tot slot even lezen? Is misschien wel een 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Ja, dat is dus het lichaam. Wordt afgebroken, dat wij een gebouw van God hebben. Hij stelt hier een tent tegenover over een huis, een gebouw. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze, dus in die tabernakel, zuchten wij, verlangende, met onze woonplaats die uit de hemel is, overkleed te worden. Dus aan de ene kant het afbreken van die tent en dat er straks een woonplaats uit de hemel. Dat is je overkleding. Dus hij verlangt er niet naar om naakt te zijn, dus zonder lichaam. En dat is, dat zou de dood zonder opstanding zijn. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, daar verlangen we niet naar, maar overkleed te worden. En daar verlangen we wel naar, opdat het sterfelijke, dus ons vernederd lichaam, door het leven verslonden wordt. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons het onderpand van de geest gegeven heeft. En dat onderpand, dat is feitelijk, je weet dat het waar is. Ja, dus die geest, die getuigt met je geest van, dit is je toekomst. Dit is waar je zeker van mag zijn. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonenden in het lichaam, uitwonen van de Heere. Ja, dus we zijn nu nog niet bij hem, we wonen in het lichaam. Maar dan wonen we uit van de Heere. We zijn nog niet overkleed met die stad die uit de hemel is. Maar daarom zijn wij zo begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En deze laatste paar woorden, daar hebben we het afgelopen dinsdag ook na aanleiding van prediken nog even over gehad. Prediken die, of deze woorden komen uit het boek Prediker. Het zijn de allerlaatste woorden uit het boek Prediker. Het zij goed, het zij kwaad. En over die, het geoordeeld worden van de werken. En dat is een van de dingen. Dat heb ik in het boek Prediker afgelopen dinsdag proberen te vertellen. Dat Prediker alles ziet als ijdel, als leeg, als zinloos. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdel, zegt hij. Nee, niet alles. Met alles moeten we altijd een beetje oppassen. Er is één ding wat ervoor zorgt dat niet alles ijdel is. En dat is het feit dat er een opstanding is. En daar heeft Paulus het hier ook in 2 Korinthe 5. En wellicht dat hij dan ook zeker... laten we het nog maar even doen. Even prediken erbij pakken. Want dat zijn de slotwoorden van de prediker. Kohelet. En dan vallen bijvoorbeeld die woorden van in 1 Korinthe 15. Van als je de opstanding ontkent, dan is alles leeg, dan is alles ijdel. Ja, er zit natuurlijk ook weer een link naar prediker. Ja, dan is zelfs je geloof ijdel, leeg. Nou, de laatste woorden van prediker staan: van alles wat gehoord is het einde van de zaak. Vrees God. Houd zijn geboden, overigens vrees God, de vreze God, dat komt ook in 2 Korinthe 5 terug, dacht ik. Wij dan wetende de vreze des Heren. Ja, er staat hier schrik des Heren, nee, maar Paulus heeft hier over, wij kennen de vreze des Heren. En daarom probeer ik iedereen aan te moedigen om God te geloven. Ja, wetende de vreze des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Ja, dus, nog een keer. Er een beetje een rommeltje van te maken. Prediker 12, vers 13, nog een keer. Van alles wat gehoord is het eind van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Ik heb dit trouwens bij de bestudering van Prediker nog niet eens genoemd, die vrezen des Heren. Maar het is wel opvallend, hè, dat Paulus daar verder gaat in vers 11, met de vrezen van God. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Ja, dat zie je in vers 10 ook staan, van 2 Korinthe 5. Met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Dus hoezo alle dingen ijdel? Helemaal niet. De vrezen van God, de vrezen des Heren, dat is niet ijdel. En waarom niet? Omdat je dan alles ziet in het licht van de opstanding.
Zijn aardigheid was ook niet ijdel.
En ja, precies, want daar hebben we het nog wel even over. 1 Korinthe 15, het allerlaatste stukje. En dat is altijd mooi om daarmee te eindigen. 1 Korinthe 15. Maar Gode zij dank, vers 57. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn. Oh, dat is overvloed ook weer terug, waarmee we vandaag begonnen waren. Overvloedig zijnde in het werk van de Heer. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En Paulus bedoelt hier alle arbeid die gedaan wordt in de Heer. Dat hoeft heus niet per se bijbelstudie houden of verkondiging of kinderwerk, kinderevangelie of noem maar op. Het gaat om alles wat gebeurt in de Heer. Als we dat kunnen doen met het oog op de Heer. Dat alles wat we doen, waarvan we soms zelf misschien denken, waarom doe je het allemaal nog? Het is allemaal zo leeg, het is allemaal zo ijdel. Nou, als het in de Heer gedaan wordt, is het niet ijdel. En dat is alles in het licht van de opstanding, waar 1 Korinthe 15 helemaal over gaat. En daarom denk ik dat Paulus, als het gaat over Filippenzen 1, over het verlangen naar ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dan is dat zijn grote verlangen. Het ontbonden, nogmaals, losgemaakt te worden van de banden van de dood. En op die manier met Christus te zijn. En de kroon der rechtvaardigheid te ontvangen. Tot hier voor vanavond, wat mij betreft. Tenzij er nog aanvullingen, opmerkingen.
Ja, ik voel me al een beetje af van, in banden, dan gaf het al winst. Hè, en dan zal de dood dat ook geven, zeg maar. Dat was een beetje hoe je dat vertelde. Dat sterven zou winst zijn, want in de gevangenis gaf dat eigenlijk al winst. Dus de dood zal dat dan nog...
Dat is een conclusie die ik zelf dan trek. Maar het lijkt mij alsof Paulus die gedachte zou...
Ja, maar ik zat meer te denken, want op welke manier... Zou dat dan meer, zeg maar, voor verspreiding van het evangelie?
Zo heeft de kerk er latere jaren natuurlijk ook over gedacht. Weet je wel, van als er een martelaar was...
Noemde martelaar de kerk.
Ja, dus dat hoe meer je... neem het voorbeeld van Israël in Egypte. Hoe meer Israël verdrukt werd, hoe sterker het groeide en groter werd en machtiger werd.
Ja, precies.
Ja, een beetje in die trant bedoelde ik dat.
Ja, en ik vond het nog wel een beetje lastig van, je hebt dan eigenlijk, puur uit dat apocryfe boek, daar zie je dus dan dat ontbinding in combinatie met Hades, en dat je daar, dat vind ik wel een beetje lastig van, is dat dan de enige waarop we dat baseren? Dan is dat wel een beetje
vaag. Nou nee, het betekent losmaken. Losmaken waarvan.
Ja, nou, dat
en,
is de vraag.
En dan had ik had, voordat ik dat apocryfe boek las, had ik al in gedachten dat het alleen maar kon zijn het losmaken uit het graf, het losmaken uit de dood.
Ja,
dat had ik al in mijn Bijbel erbij geschreven.
Oh, dat heb je ook. Ik heb dat al eens keer eerder.
Ja.
En toen ik dat in het boek van wijsheid iets soortgelijks las, was dat meer een beetje een bevestiging dat ik... daar kun je het niet op baseren, maar... Ook als je kijkt naar de hele trant van de Bijbel. Paulus die verlangde niet naar de dood. Paulus die verlangde niet naar de ontbinding van zijn lichaam. Mm. Nee, waar hij naar verlangde, dat was naar de opstanding. Want daar ging zijn hele leven over.
Ja.
En om met Christus te zijn.
Nou ja, en dan kom je natuurlijk op het stukje, dan kom je aan het punt van, wat is er dus dan na de dood? Hoe ziet dat eruit? Kijk, als je bedenkt van...
Ziet er niet uit. Ja, letterlijk niet. Ja.
Nee, maar ik bedoel, kijk, stel dat je dus dan weet, drie dagen later ben ik bij, bij Christus. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, we zijn er bijna, als het ware.
Ja.
Dat
bedoelde ik net, van die discussie moeten we ook gewoon niet gaan voeren, denk ik.
Nee, maar ik zeg meer voor mezelf.
Oké.
Dat
dat altijd gezegd dat het voor jezelf het niet uitmaakt, van, omdat je het toch...
Het slaat. Ja.
Dus of dat 1, 2, 3 dagen...
En hoe bewust je die toestand meemaakt, dat weten we natuurlijk ook niet. Ja. Het is een toestand in het graf. En ik denk, dat hebben we toen in onze serie over dood en opstanding. Ik denk dat de doden weten niet met al wat je ik denk dat een dode gewoon echt niks weet. En daar hoef je ook niet mee te praten. Die gaat ook niks terugzeggen.
Nee.
Dood is dood.
Ja.
Mm-hmm. Tot aan de opstanding. Voor mij maakt dat de enorme macht en de heerlijkheid van de opstanding alleen maar veel groter.
Mm-hmm.
Ik zou bijna zeggen, Hoe langer die dood duurt, hoe heerlijker straks die opstanding zal zijn. En hoe heerlijker de macht van God daarin zal tonen. En dan moeten we even onszelf aan de kant schuiven. Ja, maar ik wil het nu al. Ja, dan moet je even nu denken van ja, nu nog. Wacht maar even. Denk maar aan de heerlijkheid van God. En niet aan je eigen zaligheid. Want dan gaat dat ook helemaal niet om.
Nee, klopt.
Nee, maar Paulus kan de dood is een prikkel wel als je overwinning.
Ja.
Dat ook.
Precies.
Ja. Van Paulus is het misschien wel meer.
Ja, Paulus zal meer hebben geweten dan wij. Ja, zeker. Maar wij weten genoeg van... hoe zeggen we dat? Zalig te kunnen leven en sterven.
Ja. Tegen 12 gaat natuurlijk wel een paar dingen even iets...
Ja, precies.
Dus in die zin, hij heeft wel dingen gezien die
hij heeft die ervaring in de derde hemel gehad,
ja.
Goed, ik zal de opname nu stopzetten.